Gemeente, de kerkraad deelt u nog het volgende mee. Donderdagavond vergadert de kerkraad gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. En volgende week zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de noodhulp in Turkije en Syrië. Dit alles zo de Heere wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 66 en daarvan het vierde en vijfde vers. Psalm 66 vers 4. Loof den Heere der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. En het vijfde, en net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. En wat er verder volgt uit het vierde en vijfde van Psalm 66. Wij stellen ons voor de spiegel van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 25, het tweede vers. Heren, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. En wat er verder volgt. Daarna lezen wij uit het evangelie naar Lucas, het vierde hoofdstuk, de versen 31 tot en met 41. Lucas 4, vers 31 tot en met 41 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 25, vers 2 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat de dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En hij kwam af de Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hem op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. En in de synagoge was een mens hebbende een geest eens onreine duivels, en hij riep uit met grote stem, zeggende: laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: zwijg stil, en gaf van hem uit. En de duivel hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit, zonder hem iets te beschadigen. En hij kwam verbaasheid over allen, en ze spraken tezamen tot elkander, zeggende: wat woord is dit, dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt? En ze varen uit, en het gerucht van hem ging uit in alle plaatsen des omliggende lands. En Jezus, opgestaan zijnde uit de synagoge, ging in het huis van Simon. En Simons vrouw moeder was met een grote koorts bevangen, en ze baden hem voor haar. En staande boven haar bestrafte hij de koorts, en de koorts verliet haar. En zij van stonde aan opstaande diende hem lieden. En als de zon onderging, allen die kranken hadden met verscheidene ziekten bevangen, brachten die tot hem, en hij legde een iegelijk van hem de handen op en genas dezelfde. En er voeren ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: gij zijt de Christus, de Zoon Gods. En hem bestraffende liet hij die niet spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het Marcus Evangelie, Marcus 1, waar het ook over deze geschiedenis gaat, de versen 32 tot en met 34. Marcus 1, vers 32 tot en met 34. En daar lezen we Gods woord als volgt. Als het nu avond was geworden, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. We willen samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed en daarin ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor de familie Noordengraaf. De jongste zus van broeder Noordengraaf is gisteravond overleden in de leeftijd van 59 jaar. We denken ook aan zuster J. Hogeboom Kok, die morgen naar het ziekenhuis moet voor een behandeling aan haar luchtwegen. En in de dankzegging familie Kraaiveld de Vos, die gisteren mocht gedenken met de kinderen dat ze 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Laten we samen Gods aangezicht zoeken. Eeuwige, almachtige God, wij naderen voor uw heilig aangezicht hier in dit huis des gebeds. Vanuit een wereld die vol van verdriet en vol van onrust, vol van dood en verderf is. Vanuit een wereld vol met de jacht van dit leven. Vanuit onze eigen werkelijkheden van zorgen en van zegen, van verdriet, van blijdschap. En we nemen al die dingen mee, heren, ook wat er in de afgelopen week in het wereldgebeuren is gepasseerd. De beelden die op onze netvliezen staan, de boodschappers die ons vertelden van die vreselijke aardbeving in Turkije en Syrië, waar tienduizenden mensen in een ogenblik uit het leven werden weggerukt, waar zoveel gewond nog onder het puin liggen En met het uur wordt de overlevingskans minder, waar zoveel sterven in de meest aangrijpende omstandigheden. Ouderen, maar ook de allerkleinste kinderen. Heren, wat is dat daar voor een ellende, wat een verdriet, wat een nood, wat een zorg. Aardbevingen in de ene plaats, oorlogen in de andere plaats. Ziekten die onze aarde in de greep hebben. Allemaal zaken, heren, die in uw woord ons staan beschreven en die in onze tijd nog weer gebeuren. En leer ons toch, heren, op deze dingen acht te geven. Leer ons acht op te geven dat u zo oneindig goed bent voor ons. Dat u ons nog laat leven, dat u ons nog in het heden der genade laat zijn. Dat wij in een land in omstandigheden mogen leven als het onze. Waar zoveel voorspoed is, waar zoveel zegen, zoveel luxe. En heren, dat mag ons wel ootmoedig stemmen. Dat mag ons wel dankbaar stemmen. Dat wij er nog mogen zijn. Terwijl op zoveel plaatsen in deze wereld mensen sterven. Dat wij ook nog verdragen worden door u. Dat wij onze zegeningen mogen tellen, juist ook in het licht van wie wij zijn. Hoe het ook in de afgelopen week is geweest. Dan wordt het helemaal een wonder, heren, dat wij hier nog mogen zijn of thuis mogen meeluisteren. Dat is geen weldaad die wij aan onszelf te danken hebben, maar alleen aan u. Aan uw genade, aan uw trouw, aan uw langmoedigheid. En daarmee betoont u dat u God bent. Want als wij andere mensen op die wijze behandelen zoals wij u behandelen, de mens zou allang zich van ons hebben afgekeerd. Maar Heere, goedheid kent geen palen, geen grenzen. Dat betoont u weer, Heere, ook op deze dag. En daarbij komt, Heere, dat wij ook nog onder de beademing van uw woord mogen zijn, dat u dat woord nog laat prediken aan ons, dat u nog niet het zwijgen ertoe doet. En geef ons daarom niet alleen indrukken van uw goedheid en van uw geduld, maar wilt u door uw geest ook vanochtend harten aanraken. Harten openen voor uw woord, voor het woord van eeuwig leven. Dat we ontvankelijk mogen zijn of worden voor dat woord. Dat we dat woord niet alleen horen, maar dat we het ook mogen leren verstaan. Dat we mogen leren amen zeggen op de dingen die ons verkondigd worden. Die vandaag ons voorgehouden en beleden worden. En al zijn het misschien dingen, heren, waar wij nog voor staan. Dingen die wij niet kennen. Die we nog missen. Maar waar we toch amen op moeten zeggen. Kon het zijn ook met de oude dichter. Die zei, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Heren, wat is het nodig dat wij leeg gemaakt worden van onszelf. Leeg gemaakt worden van alles wat de loop van uw woord in de weg kan staan. Wat ons kan hinderen, ook bij het luisteren naar uw woord. En dan weet u volmaakt, heren, wat dat is, wat ons bezetten kan. Waarmee we naar de kerk gekomen zijn. Als er zonden zijn, heren, dat we ze in stilte voor u, de heren, zouden mogen belijden. Als er schuld is, dat we het voor uw aangezicht mogen neerleggen. Als er zorgen zijn die ons bezighouden in ons gezin, in ons huwelijk, in de familiekring, op ons werk, in de kerk. Heren, dat we een ogenblik boven die dingen uitgetild zouden mogen worden. En dat uw woord, dat u zelf aan het woord zou mogen komen. Of als er vermoeidheid is in ons lichaam door ziekte. Of doordat we minder worden omdat we ouder worden. Als er pijn is die ons hindert ook in het zitten in de kerkbank. Wat het ook is, heren, wilt u het een ogenblik van ons wegnemen. En geef bovenal dat u, Heere Jezus Christus, in het gewaad van uw woord zo mag worden uitgeschilderd dat wij niemand zien en horen dan Jezus alleen. Dat de prediker weg mag vallen. Dat het niet zijn stem is die gehoord wordt, maar dat het uw stem zal zijn. De stem van de Zoon van God, waardoor doden levend worden, waardoor dodige mensen verlevendigd worden. Wees die u kennen, mild en goed, en laat de oprechten van gemoed, toon de oprechten van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. Heere, zo smeken wij u voor heel de gemeente, in alle omstandigheden van het leven, ook in de geestelijke omstandigheden waarin wij zijn. Als we nog onbekeerd zijn, Heere, laat het dan een dag mogen zijn waarop de eeuwigheid op onze harten mag gebonden worden. Waarop de dingen die wij horen ook werkelijk zaken worden. Dat de dood ook echt dood zal worden. En het oordeel, zonde en schuld ons drukken mogen, ons drijven mogen tot uw genadetroon. Een dag waarop zoekende zielen geleid mogen worden tot de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Dat de Heer Jezus Christus zo uitgeschilderd en uitgestald mag worden, Heere, dat zij hun handen niet meer van u af kunnen houden. En dat ook uw kinderen, na ontvangen genade, vernieuwd mogen worden en in u mogen kennen in de kracht van uw opstanding. Niet in de zonde blijven liggen als dat het geval is, maar opstaan en tot u, de eeuwige God en Vader van de Heer Jezus Christus, mogen gaan in belijdenis van zonde en schuld, aan de voeten van het kruis onze zonden mogen bewenen en mogen belijden. Heere, wilt u ons zo een bezoek brengen en ons ook horen in alle omstandigheden van ons leven, van rouw en verdriet, van zorg en van ziekte. We denken aan de familie Noordengraaf nu gisteravond na een lang ziekbed van jaren. De jongste zus van onze broeder is overleden. Heere, dan kent u de omstandigheden, dan kent u het verdriet. Dan weet u hoe ingrijpend het is als een van degene uit ons eigen gezin overlijdt. Heere, wilt u die roepstem heiligen? En wilt u geven dat het hen voor het eerst of opnieuw mag brengen aan de troon van uw genade, tot het woord van uw genade, tot die borg en middelaar die als medelijdende hoge priester barmhartigheid heeft om te geven... en genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Sterkt u ze, heren, de achterblijvende gezinsleden, de familie, ook als er komende week de begrafenis zal moeten plaatsvinden. Laat uw woord mogen opengaan, heren, waarschuwend, vertroostend, nadat u weet dat nodig is. We bidden u, heren, voor zuster Hogeboom, die weer naar het ziekenhuis moet voor een behandeling aan de luchtwegen. U weet hoe ze er tegenop ziet, of dat het nog via beperkte middelen kan, of dat het door een operatie moet. Wilt u haar nabij zijn, heren, ook in de ziekte die nog steeds aanwezig is en die doorgaat. Gedenk haar ook met haar man in Salem, die het op zijn manier ook weer zo heel anders beleeft en moeilijk heeft. Gedenk hem met de kinderen en de kleinkinderen. Heren, ontfermt u zich over een ieder. En laat het mogen meevallen, maar bovenal wilt u betonen dat u haar nabij bent en haar sterkt en ondersteunt. Heren, wij mogen u ook danken voor de familie Kraaienveld de Vos. U hebt Johan en Laura het gegeven dat zij 25 jaren door de band van het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. U hebt hen kinderen gegeven, u hebt hen vele zegeningen doen smaken. En nu past het hen u te danken. Wat zal ik met Gods gunsten overladen die getrouwe heren voor zijn genade vergelden. Heren, laat het in die oprechte dankbaarheid mogen geschieden, in het zoeken van uw aangezicht, in het verlaten van de wereld, in het doden van de zonde, in het leven naar uw woord en wet. En geef, heren, dat uw genade hen mag vergezellen, ook op de levensweg. Geef hen nog jaren van gezondheid en kracht. Geef hen alles wat nodig is te midden van hun kinderen, van hun nageslacht, Heere. Laat uw genade in hun gezin mogen worden verheerlijkt. Laat uw woord zijn kracht mogen doen. En geef, Heere, dat er een band mag zijn of komen die nooit breken zal. Die band die er is in u, de Heere Jezus Christus. Heere, zo bid u voor heel de gemeente in alle omstandigheden van zorg en van ziekte, van zegen en van verdriet. Wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Vergeef ons genadig daarom al onze zonden. Wees met uw geest en door het woord werkzaam hier in ons kerkgebouw en thuis. En geef ons zo een gezegend uur. En dat bidden we u uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 118, de versen 3, 7 en 10. Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. Het zevende, de Heer is mij tot hulp en sterkte. En het tiende, dit is de poort des Heeren, daar zal het rechtvaardig volk door treen. 3, 7 en 10 van Psalm 118, terwijl u uw gaven krijgt, gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en voor zijn dienst. De Heer zegene u met uw gaven.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 116, het tweede en derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood en och Heere, och wiert mijn ziel door u gered. 2 en 3 van Psalm 116 zingen wij straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, waarom staan in de Bijbel toch al die wonderen van de Heer Jezus beschreven? Dat de Heer Jezus zieke mensen genas en duivelen uitwierp. Waarom moeten wij dat weten? Dat dat toen en daar gebeurd is. Dat de Heer Jezus in de synagoge van Capernaum die man met die onreine geest geholpen heeft. En dat hij de schoonmoeder van Petrus genezen heeft. Waarom staat dat allemaal in de Bijbel? Al die wonderverhalen, al die genezingen. Waarom moet daarover gepreekt worden? Want dat gebeurt toch zo niet meer? Die wonderen die waren toen. Maar vandaag de dag nog niet meer. Wat hebben wij daaraan dat daarover gepreekt wordt, dat we dat lezen? Dat kunnen best vragen zijn, gemeente, als wij dit soort geschiedenissen lezen en daarover horen preken. Omdat inderdaad die wonderen, zoals die in de tijd van de Heer Jezus plaatsvonden, op die manier zo niet meer gebeuren. Dat had te maken met het feit dat hij tijdens zijn omwandeling zijn messiasschap wilde onderstrepen. Het waren bijkomende, ondersteunende tekenen dat hij de Christus was, de Zoon van de levende God. En we lezen in de Bijbel niet heel veel van die wonderen, alleen maar vooral geconcentreerd rondom het openbare optreden van de Heer Jezus Christus. Maar toch ligt hier wel een heel belangrijke les in, heel veel lessen. En die geschiedenissen die staan niet voor niets in de Bijbel. En ze willen ons toch heel wat leren. En het staat ook in de teken van de opdracht waarmee ik, naar ik geloof, naar Barendrecht gezonden ben. Namelijk om mensen, om u, om jou, tot Jezus te leiden. En om hem zo af te schilderen en zo te prediken, en dan gebruik ik een woord van Maarten Luther, dat u heilig verliefd op hem wordt. En dat u het met de dichter gaat zeggen, beminnelijk vorst, uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven, omdat genade in uw lippen is uitgestort. Zoals de apostel Petrus dat deed in het huis van Cornelius. De Christus predikte en hem uitschilderde als Jezus de Nazarener die het land rondging goed doende. Wat een goede, wat een welwillende, gewillige borg dat hij is. Die hoort, die verhoort. Die nabij is de ziel die tot hem zucht en die troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Laten we vanuit die gedachte, gemeente, gaan luisteren naar die laatste elementen die vanuit die Sabbatdag in Capernaum tot ons komen. De Sabbatdag in Capernaum, voor de vierde en laatste keer willen wij daarbij stilstaan aan de hand van die versen 32 tot en met 34. We letten ten eerste op de nood van de mensen. Want ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld van de duivel bezeten waren, verscheidene ziekten enzovoort. En dan de hulp van de Heere Jezus. En hij genas er velen en wierp vele duivelen uit. Dus de Sabbatdag in Capernaum, de nood van de mensen en de hulp van de Heere Jezus. De afgelopen week in gemeente hebben wij dus stilgestaan bij die Sabbatdag in Capernaum, waar Marcus en ook Matthäus en Lucas het een en ander over vertellen. Allereerst hebben wij geluisterd naar de manier hoe de Heer Jezus preekte. Hij predikte als machthebbende en niet als de schriftgeleerden, zo staat er. Hij hield hen niet bezig met allerlei wetjes en regeltjes. Maar hij had het over de hemel en over de hel. Hij had het over de zonde en hij had het over genade. Hij had het over wedergeboorte en geloof. En dat bracht hij in betoning van geest en kracht. Er ging kracht van zijn woorden uit. Er kwamen mensen tot bekering. Hun hart werd verbroken. Hun leven werd vernieuwd. En dat werd onderstreept door die wonderen. Zoals ik al zei, hij kwam om te prediken de woorden van het Koninkrijk Gods. En hij onderstreepte die prediking met zijn wonderen. Zodat de mensen zich afvroegen, wat leer is dit? Dat hij met macht de onreine geesten gebiedt en zij gaan uit. En toen hij uiteindelijk gepreekt had en die man had geholpen met die onreine geest, toen ging hij naar huis om uit te rusten, het huis van Simon Petrus. Maar daar lag weer werk op hem te wachten in de vorm van die schoonmoeder, die met een hoge koorts was bevangen. En hij bestrafte de koorts en ze stond direct op en diende hen lieden. En dan gaat de avond vallen in Capernaum. De zon gaat onder. De Sabbatdag is bijna voorbij. Maar nog is Marcus niet uitverteld over datgene wat de Heer Jezus op die Sabbatdag gedaan heeft. Want dat gerucht van Jezus, dat gaat als een lopend vuurtje door de stad heen. Hoe hij gepreekt heeft. Wat een indruk dat het gemaakt heeft. Hoe hij die onreine geest uitgeworpen heeft. Hoe hij de schoonmoeder van Petrus genezen heeft. Dat is als een lopend vuurtje door de stad gegaan en het heeft mensen hoop gegeven. Mensen hebben het gehoord. Daar is die rabbi uit Nazareth. En die spreekt met macht. En die geneest zieken. En die werpt duivelen uit. En ze zijn genezen en ze zijn bevrijd. En het bracht mensen op de been. Die zorgen hadden om een kind misschien wel dat ziek was. Of om een vader die een ongeneeslijke kwaal had. Een melaatse hoorde ervan. Anderen zijn getrokken om tot Christus te gaan, want zo lezen we op een bepaald moment dat al die mensen met heel veel zorgen en met ziekten en ook met allerlei kwalen tot hem kwamen. De gehele stad, zo lezen we in vers 33, was bijeen vergaderd omtrent de deur. Sommigen kwamen zelf lopend, anderen moesten gedragen worden door hun familieleden. Maar ze kwamen, ze gingen naar die plaats waar Jezus was. Gedreven eigenlijk door twee dingen. Ten eerste hun nood, hun ziekte, hun zorg, ook om een ander. En het lijkt net een ziekenhuis daar, jongens en meisjes. Als je daar kijkt naar al die mensen die daar voor de deur zijn. De een die is blind, de ander is doof. Daar is een melaatse, daar ligt een verlamde man. Maar er staan ook mensen tussen die hebben een hele vreemde blik in hun ogen. En die maken soms rare geluiden. En de mensen kijken een beetje bang naar die man of die vrouw, want die is van de duivel bezeten. Maar al die mensen die staan daar voor de deur. En ze staan te wachten totdat Jezus naar buiten komt. Dat is het tweede waarom ze gegaan zijn. Dus ten eerste hun nood, hun ziekte, hun zorg, hun ellende. Maar ten tweede ook het gerucht. Die goede boodschap die ze gehoord hebben. Dat Jezus de Nazarener in de stad was en dat hij zieken genas en duivelen uitwierp. Die twee dingen, die brachten hen op de been, die deden hen opstaan of dat maakte dat hen naar dat huis toegebracht werden. En gemeente, dat bevat natuurlijk al een hele belangrijke les. Een boodschap ook voor ons. Al zijn we in hele andere omstandigheden. Al zijn we niet met ziekten allereerst naar de kerk gekomen. Maar we zijn hier. En dan mag ons de vraag gesteld worden, waarom zijn wij hier? Waarom zijn we hier gekomen naar de plaats waar de Heer Jezus, zoals Calvijn dat zegt, in het gewaad van zijn woord, in de kleding van de schriften, voor ons staat? Waar dan wel een dominee het woord heeft, maar die staat daar met de volmacht om te kunnen zeggen, alzo spreekt de Heere. En als het goed is, dan is het woord van de dominee het woord van de Heere Jezus zelf. En wordt de Heere Jezus hier uitgetekend en uitgeschilderd en gepredikt. En wat is het nu dat ons naar de kerk heeft gebracht? Was het de gewoonte, die op zich een goede gewoonte is? En hebben we ons plekje tussen aanhalingstekens weer ingenomen, daar waar we altijd zitten, waar we gewend zijn om te zitten? Wat misschien ook wel een bepaalde sleur met zich mee kan brengen. Gemeente, wij hebben het woord gehoord. Die mensen daar in Capernaum hebben het woord gehoord, hebben het gerucht gehoord van de Heer Jezus Christus. Dat hij preekte als machthebbende. Dat hij harten opende. Dat hij doden levend maakte. Geestelijk dode mensen kwamen tot leven, tot wedergeboorte. Dat hij zieken genas. Dat hij onreine geesten gebood om uit te gaan. En bij die mensen in Capernaum ontmoette dat gerucht geloof. Ik zeg niet dat dat allemaal zaligmakend is geweest, maar ze zijn op de been gekomen. Ze hebben er hoop uit geput. Er waren mensen bij misschien die al jarenlang aan het tobben waren en aan het dokteren waren, maar niks hielp. Denk maar aan die bloedvloeiende vrouw. Maar dat gaf hoop in hun hart. Ze zijn gegaan. En heeft nou dit woord omtrent de Heer Jezus Christus, gemeente, ook bij ons al geloof ontmoet? Op die manier dat wij ook gegaan zijn, overtuigd van onze kwalen. En al komen we dan misschien niet zoals die mensen toen en daar met onze aardse, onze lichamelijke kwalen. Maar in de Bijbel wordt er altijd een verband gelegd tussen de ziekten en de zonden. En niet om dat te vergeestelijken, maar de oorzaak van onze honger en kommer, zoals het avondmaalsformulier, de oorzaak van onze ziekte, die ligt toch in de zonde. Daar ligt de werkelijke kwaal. Daar ligt ook de werkelijke taak van de Heere Jezus. Gekomen om zondaren tot bekering te roepen. En heel vaak zie je daar dan ook het verband in liggen, dat mensen wel met hun zorgen naar de Heere Jezus komen, maar tegelijkertijd ook iets beseffen van hun zonden. Die verlamde man die door vier vrienden, door het dak werd heen, naar beneden werd gelaten, de Heer Jezus, het eerste woord wat hij tot hem zei was, uw zonden zijn u vergeven. Waaruit verondersteld mag worden dat die man vooral met die zonden bezet was. En daar de Heer Jezus ook voor nodig had. En we horen het Petrus zeggen, als hij geconfronteerd wordt met de wondermacht van de Heer Jezus. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En de hoofdman over 100 in Capernaum, als hij met de ziekte van zijn knecht tot de Heer Jezus gaat, dan zegt hij, Heere, ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zou inkomen. Dus dan ziet u altijd een sterk verband tussen de ziekten En de oorzaak daarvan, namelijk in de zonde. Nou, ik hoop dat u de lijn vanuit deze geschiedenis nu een beetje gaat zien. Dat de Heer Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat Hij gekomen is om te helpen. Om nabij te zijn de ziel die tot Hem zucht. En om te troosten het hart dat schreiend tot Hem vlucht. Wel, hebt u dat gerucht ook werkelijk leren geloven? Op die manier dat u ook opgestaan bent, dat u gegaan bent in uw zonden, in uw ellende, tot Hem u ter genezing hebt leren wenden. Vanuit de overtuiging, er is er maar één die mij helpen kan. Eén die mijn blinde zielsogen kan openen. Eén die mijn dove oren kan openen. Eén die mijn dode hart tot leven kan brengen. Eén die mijn kreupele voeten kracht kan geven zodat ik kan gaan. Eén die mijn verlamde handen kracht kan geven zodat ik Hem aan kan vatten. Ik zoek de zegen alleen bij U, o bron van troost en licht. En hoe moet dat dan, jongens en meisjes, hoe ga je dan? Want misschien is dat je vraag, maar hoe kan dat dan? Hoe kan ik nou tot de Heer Jezus gaan? Toen en daar was dat misschien wat makkelijker. Je kon de Heer Jezus zien, Hij was daar in dat huis. Je kon zijn stem horen. Je kon zijn hand voelen. Maar ja, de Heer Jezus is er niet meer. Hoe kan ik nou tot Hem gaan? Nou jongens en meisjes, daar hoef je inderdaad niet voor naar Jeruzalem te gaan, of niet naar Capernaum, of niet naar Nazareth. Maar dat kan heel eenvoudig voor je bedje in je slaapkamer. En dat je je knietjes buigt. En dat je zegt, schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. En dat je dat nou echt eens met je hart mag doen. En dat jij, jongen of meisje, eens huilend je zonde aan de Heer Jezus mag belijden. Dat je op je knieën valt. Dat je tot de troon der genade toe gaat. En mag dat dan? Tot de troon der genade toe gaan? Jawel, want de Heer Jezus wordt ons in dit woord uitgeschilderd als een gewillig. Een gewillige prediker, als een gewillige borg. En dat is toch een van de eerste dingen, u die genade kent, die je hart toch in beweging brengt. Die mensen daar in Capernaum, die hebben het gehoord. Daar is die rabbi, die kan het. Hij kan mensen genezen, want kijk eens naar die schoonmoeder van Petrus. En kijk eens naar die man met die onreine geest. Maar die hebben ook geloofd, hij wil het. Hij is gewillig. Die mensen hebben hoop gekregen, die hebben hoop geput. Omdat Jezus zo goeddoende was. Omdat Hij niemand terugstuurde, omdat Hij niemand teleurstelde. Hebben wij al iets gezien, gemeente, van de gewilligheid van de Here? Hoe vaak zegt Hij het niet in het woord? Wend u naar mij toe en word behouden, o alle einde der aarde. Wie wil, neem het water des levens om niet. O alle gij dorstigen, kom tot de water. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En waarom staan nou al die wonderverhalen in de Bijbel? Waarom moet dat op zoveel manieren en op zoveel bladzijden elke keer weer gezegd worden? Waarom vertellen de evangelisten elke keer weer al die wonderen van de Heer Jezus? Om ons van zijn gewilligheid te overtuigen. Omdat wij zo moeilijk kunnen geloven, omdat wij zo hardnekkig zijn. Vertelt de Heer het keer op keer, kijk maar hoe ik ben. Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar ik heb er lust in dat de goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Dat goede gerucht, dat trof mensen in hun nood. En hoe moet je nou tot de Heere gaan? Zowel John Bunyan in zijn boek Komen tot Jezus Christus als Isaac Ambrosius in het zien op Jezus, die zeggen dat gebeurt altijd op je knieën, in je binnenkamer. Terwijl je als het ware, niet ineens als het ware, terwijl je de Bijbel voor je hebt liggen. En terwijl je je vinger erbij legt, Heere, hier staat het toch. En dan mag je de teksten aanwijzen, gemeente, waar de Heer Jezus in zijn gewilligheid wordt uitgeschilderd. Waar God in zijn vergevende, opzoekende zondagsliefde ons wordt gepredikt. Die mag je aanwijzen en dan mag je zeggen, Heere, hier staat het. Dan doe je net als de bloedvloeiende vrouw die de hand uitstrekte naar de zoom van zijn kleed. En denk dan nog eens even aan Calvijn, die zegt, de Heere staat in het gewaad van zijn woord. In de kleding van zijn woord voor ons. Nou kun je ook nog eens letterlijk zijn kleed aanraken. En de tekst aanwijzen. Heere, hier staat het. Ik kom tot u gevloden en ik heb er geen rechten op. En u zou mij echt inderdaad terzijde kunnen schuiven. Maar Heere, u bent toch God. U bent toch genadig. U bent toch ontfermend. U bent toch barmhartig. Zou u dat nou zeggen en zou u het niet doen? Zou u dat spreken en zou u het niet bestendig maken? En gemeente, wie zo aan de troon der genade mag liggen. En wie zo mag bidden. En zo de Heer op zijn woord mag wijzen. En wie zo met de boeien mag rammelen waarin hij gekneld ligt. En zo mag zuchten tot God. Die wordt echt niet beschaamd. Dat zien we ook daar in Capernaum, gemeente. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, dat de Heer Jezus ook echt helpt. Hij helpt uit. Al die mensen die daar komen, die daar voor die deur staan, dan lezen we van die gewillige, van die genadige Heer Jezus. De gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. Een grote menigte. En dan staat er dat hij hen er velen genas die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren. En Lucas die vertelt dan dat hij hen de handen opgelegd heeft. Dat is een belangrijk element. Want natuurlijk had de Heer Jezus naar buiten kunnen komen en had hij heel die menigte in één woord kunnen genezen. Dat had hij gekund. Hij kon op de Pinksterdag 3000 mensen tegelijk bekeren. Hij zou nu ook die honderden mensen, ik weet niet hoeveel het er zijn geweest, in één woord kunnen genezen. U bent allemaal genezen. Massaal. Maar zo doet de Heer Jezus het niet. Hij gaat naar buiten, zo vertelt Lucas, en legde hen de handen op. Dat wil zeggen, hij ging mens voor mens ging hij langs. En de ene was blind. En hij raakte zijn ogen aan. En de ander was doof. En hij raakte zijn oren aan. En de ander was melaats. En hij pakte hem bij de hand. En een vierde was verlamd en hij richtte hem op. En zo gingen al die mensen persoon voor persoon, kwaal voor kwaal, hart voor hart, ging hij langs. En hij kwam ook bij mensen die dus met die rare blik in hun ogen stonden te kijken, die van die vreemde klanken uitstoten. Mensen die van de duivel bezeten waren, die ging hij ook niet voorbij. Maar hij bestrafte die duivelen, hij bestrafte die demonen, die onreine geesten en ze gingen uit. En dan zegt hij daar ook nog wat tegen die onreine geesten. Hij liet de duivelen niet toe te spreken, omdat ze hem kenden. En Lucas vertelt ons, omdat zij wisten dat hij de Christus was. Hij verbood het hem. dat zij zouden zeggen dat hij de Christus was. Waarom? Waarom verbiedt God de duivel dat hij het evangelie verkondigt? Nou, omdat de duivel er altijd iets bij doet, of er iets afhaalt, of het een beetje verdraait. De Heere staat het niet toe dat de duivel en de wereld het woord verkondigen. Het is niet de bedoeling, gemeente, dat de filmindustrie, Hollywood, het evangelie gaat verkondigen. Die zogenaamde films over Jezus en allerlei bijbelverhalen, die bevatten allerlei onzuivere elementen. En wee de kerk die daar gebruik van maakt. Die een verdraaid evangelie de mensen voorhoudt. Wee de kerk die de popmuziek gebruikt om de naam van Christus te verkondigen. Onzuivere elementen. Er worden dingen weggelaten, er worden dingen toegevoegd. De Heere staat het niet toe dat de duivel reclame maakt voor hem. Want hij doet het altijd op een verkeerde manier. Heel subtiel soms. Is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van de alle boom deze hof? Bijna precies hetzelfde als wat God tegen Eva had gezegd. Een enkel woordje maar verdraaid. Daar is hij al mee begonnen in het paradijs en hij doet het tot op de dag van vandaag. Hij staat het niet toe. Maar gemeente, zo is de Heer Jezus dus bezig daar. Op die Sabbatdag in Capernaum, nu de avond is gedaald, gaat hij al die mensen, persoon voor persoon, hart voor hart, kwaal voor kwaal, situatie voor situatie gaat hij langs. En niemand wordt door hem teleurgesteld, niemand wordt door hem teruggewezen. Hij genas er velen. En gemeente, nu is het inderdaad zo, zoals ik al de vraag aan het begin van de preek heb gesteld, dat al die wonderen op deze wijze zo niet meer plaatsvinden. Dat als wij blind zijn, dan is het niet het geval dat als we naar de Heere toe gaan in het gebed, dat hij ons dan het zicht in onze ogen geeft. Als een mens verlamd is door een ongeluk, een dwarslesie, dan is het niet zo dat een gebedsgenezer hem ineens weer kan oprichten en dat hij genezen is. Dat soort wonderen, dat soort bijzonderheden, dat was met name in de tijd van de Heer Jezus het geval. Toen hij zijn messiaschap moest onderstrepen, toen hij moest betonen, bewijzen dat hij de Christus was. Dat hij woorden sprak als machthebbende, duidelijk aanwijsbaar ook soms in het genezen van de zieken, in het uitwerpen van duivelen. En toch ligt er wel een lijn in. Want hier wordt hij ons dus getoond als een borg, als een zaligmaker, als een Christus die oog heeft, ook voor de dagelijkse, voor de lichamelijke, voor de aardse omstandigheden. En het is heel opvallend dat als wij het Matthäus-evangelie, de parallelgeschiedenis in het Matthäus-evangelie opzoeken, dat is in Matthäus 7 te vinden, 16 en 17, dan lees je daar dat Matthäus daar de tekst uit Jesaja 53 aanhaalt. Onze krankheden heeft hij gedragen. Dat is heel opvallend dat Matthäus dat doet. Matthäus die schrijft met name voor de Joden. En Matthäus schrijft het woord in Jesaja 53 dan hier, bij deze geschiedenis. Dat hij dus blinden geneest, dat hij doven het gehoor geeft, dat hij verlamden opricht, dat hij melaatsen geneest, dat hij mensen met koorts geneest. Je leest dat bijvoorbeeld niet bij de kruisiging. Onze krankheden heeft Hij gedragen en onze smarten. Dan zouden we inderdaad kunnen denken, dan zijn dat inderdaad de geestelijke krankheden, de geestelijke ziekten, de geestelijke smarten. Maar Matteüs plaatst het hier, bij deze geschiedenis. Bij die lichamelijke omstandigheden. En dat heeft betekenis, gemeente, ook voor ons. Nogmaals, niet dat wij daar dan van genezen worden, maar de Heere betoont wel dat Hij medelijden heeft met onze zwakheden. En dat Hij nog steeds onze krankheden draagt. Op wat voor manier doet Hij dat dan? Nou, op de manier zoals je dat bijvoorbeeld leest bij de bloedvloeiende vrouw. Die bloedvloeiende vrouw die ging tot Hem uit. En toen ze Hem aanraakte, toen voelde de Heer Jezus dat er kracht van Hem uitging. En zo kan dat nog gebeuren, gemeente. Als wij met onze ziekte, in onze zorgen, tot Hem gaan. Zoals Hebreeën 4 dat zegt. Met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van zijn genade. Dat er kracht van Hem uitgaat. Hij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. En wie neergebogen lag, wordt door hem weer opgericht. Er gaat kracht uit van een medelijdende hoge priester. En als dat echt zo mag zijn, gemeente, en er zijn er onder ons die weten wat dat betekent. Dat je in je rouw, dat je in je verdriet, dat je in je ziekte, ook met die dingen tot Christus vlucht. Want we hebben niet alleen een God voor de eeuwigheid, gemeente, maar ook een God voor de tijd. Ook een God voor de tijd. Ook een God voor die dagelijkse omstandigheden. Ook een God voor onze zorgen. En hij wil de Heere kracht geven om dat kruis te dragen. Hij wil de Heere ondersteunen als we dreigen te vallen. Dus dat is het eerste. Dat er dan kracht van hem uitgaat. Hij is een medelijdende hogepriester. En we zeggen wel eens gedeelde smart is halve smart. Nou, dat geldt zeker als we met onze zonden en in onze ellende tot hemels ter genezing wenden. Dan draagt hij. Dan gaat er kracht van hem uit. En dat is ook, en dat is een tweede aspect, zoals we dat ook wel zien als je vader en moeder bent. Als een kind ziek is, als een van je kinderen of als je kleinkinderen ziek zijn, Dan draag je dat met je mee. Dat voel je. Dat treft je. Als je kinderen ziek zijn, zeker als ze ernstig ziek zijn, dan lijd je daaronder. Dan lijd je daarin mee. He, zoals die vader van die maanzieke jongen. Die kwam tot Jezus en die zei niet van: Heere, help hem. Nee, Heere, indien Gij iets kunt, help ons. Ook die man leed eronder, ook hij droeg die kwaal van dat kind. Ook hij droeg het dat die jongen bezet was met die onreine geest. Help ons. Wel, zo draagt de Heer Jezus ook de krankheden en de smarten. En daarom zien we hem zo vaak zo bewogen als die mensen tot hem komen, innerlijk met ontferming bewogen. Daarom weent de Heer Jezus bij het graf van Lazarus. Hij draagt dat in zich. Hij lijdt daaronder. Een medelijdende hoge priester. Maar van wie kracht uitgaat. Want die niet alleen maar meelijdt, maar die ook meedraagt. En die je kracht geeft om dat kruis te kunnen dragen en om de weg te kunnen gaan. Om hem te kunnen volgen. En Samuel Rutherford die zegt het in een van zijn brieven. Als hij antwoord geeft op een vrouw die hem schrijft over dat kruis dat haar getroffen heeft. Ik meen dat het gaat om een kind dat na een ernstige ziekte is overleden. Hij zegt: lieve vriendin, kijk nou eens naar dat kruis wat op je ligt. En kijk nou eens langs dat kruis omhoog. En dan zie je dat het zwaarste deel van dat kruis op die overste leidsman en de voleinde des geloofs ligt. Die niet alleen een schulddragende borg is, maar ook een ziektedragende en een ellendedragende borg is. En zo ligt er nog steeds gemeenteonderwijs in die oude wondergeschiedenis. Zo worden we nog steeds opgeroepen om niet alleen in onze zonden, maar ook in onze ellenden ons ter genezing tot hem te wenden. Om kracht te krijgen, om geholpen te worden, ter bekwamer tijd. En nogmaals de vraag, gemeente, zijn we al gegaan? Is de nood wel eens zo groot geworden dat je niet anders kon, maar dat je je knieën boog? En dat je je voor hem, je ganse hart uitstortte? Dat is toch de weg, gemeente? Daartoe roept de Heer toch op, stort voor mij uit uw ganse hart. Laat alles met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. En dat doet een mens echt niet te vergeefs. Hij is een hoorder der gebeden. Een trooster in noden. En dat geldt te meer, gemeente, als wij de oorzaak van die honger en kommer werkelijk gaan leren gevoelen. En dat het gerucht dat van de Heer Jezus uitgaat, zijn gewilligheid om te ontvangen, de bereikbaarheid van de Heer Jezus, hè, dat is ook een van de punten geweest in de vorige preken. De Heer Jezus is bereikbaar. Al is hij vermoeid na die prediking, al is hij vermoeid van het uitwerpen van de duivelen, maar als hij dan komt om te rusten in het huis van Simon Petrus, dan is daar die ziekte van die schoonmoeder en opnieuw is hij bereid. Hij is bereikbaar, hij is gewillig. Heeft het er ons toe gebracht, gemeente, om in onze zonden ook ons hem tot hem ter genezing te wenden? Met de oorzaak van de ziekte, met de oorzaak van de blindheid, met de oorzaak van de doofheid, van de melaatsheid, van de verlamdheid, van de rouw, van het verdriet. Hebben we het al eens gezegd met Petrus op onze knieën? Heere, ik ben een zondig mens. Of met die hoofdman over 100, heren, ik ben het niet waardig. Heeft de nood ons uitgedreven? En heeft het goede gerucht omtrent de Heer Jezus ons gelokt? Er zijn er die daar weet van hebben. En die geholpen zijn. En die barmhartigheid hebben verkregen. En die door hem zijn opgezocht. En die door hem gekend zijn in hun zielsellende. Wat een wonder van genade is dat, gemeente, als we hem zo hebben leren kennen. Als we hebben mogen bevinden dat hij is zoals hij in zijn woord zegt dat hij is. O, wat kan dat woord dan zoveel zoetheid bevatten dat je dat aan je hart drukt. En hem als het ware in je hart drukt. Heere Jezus, wat heeft u bewogen dat hij naar omzag naar zo een als ik ben. Dat u niet gekomen bent om te roepen rechtvaardigen, maar zo'n zondaar als ik ben. De grootste der zondaren. En dat mijn barmhartigheid geschied is. Of zeg ik nou dingen, gemeente, die u niet herkent. Maar waarvan jij geen weet hebt. Er ligt nog een element, gemeente, waar we ook nog even de vinger bij moeten leggen. In vers 34. Er staat, en hij genas er velen. Velen. Het waren er veel. Maar niet allemaal dus. Er waren er ook die niet genezen zijn. Die ook wel een kwaal hadden. En die misschien ook wel een onreine geest hadden. Maar die niet genezen zijn. Hoe kwam dat? Omdat de Heer Jezus geen kracht meer had. Omdat de Heer Jezus hen oversloeg. Nee, dat was niet de oorzaak. Dat er nog zieke mensen in Capernaum overbleven. En dat er nog duivelen daar hun gang konden gaan. Hoe kwam dat? Heel eenvoudig. Omdat ze niet tot hem kwamen. En daar hadden ze misschien allerlei redenen voor. En de ene die zei... Maar daar geloof ik niks van. Dat hij dat kan. En er is weer zo'n zoveelste gebedsgenezer. En ik ben door al zoveel mensen gezegd dat ik moest opstaan. Maar dat is mij nooit gelukt. Ik geloof er niks van. En een tweede die zei, nou ja, ik ben niet eens zo heel erg ziek. Ja, natuurlijk, ik voel me niet echt heel lekker. Maar ik kan het nog wel met mijn eigen huisapotheek af. Ik heb nog wat middeltjes en wat kruiden. En daar kan ik best de dag mee doorkomen. En een derde die was misschien even gaan kijken. Maar die zei van, jongen, al die mensen, die honderden, dat is een lange wachtrij. Daar ga ik niet op wachten hoor. Ik heb veel te druk. En een vierde die dacht, maar bij mij is het te erg. Mijn ziekte is veel te erg. De dokter heeft gezegd dat hij niks meer voor me kan doen. En die moedeloos in zijn huis bleef. En wat hun motief ook was en wat hun reden ook was, onverschillig of moedeloos, maar ze werden niet genezen. Want ze gingen niet. Ze bleven thuis. En u voelt misschien de toepassing al aankomen, gemeente. Hoe komt het nou dat er mensen nog onbekeerd zijn? Hoe komt het nou dat er mensen nog voor eigen rekening leven en als God het niet verhoedt, voor eigen rekening sterven? Zonder borg en zonder middelaar, zonder genade voor God moeten verschijnen. Ligt dat aan God? Ligt dat eraan omdat Hij het u niet verkondigd heeft? Omdat Hij jou overgeslagen heeft toen je in de kerk zat? Er is voor iedereen genade, maar voor jou niet. En jij daarachterin, je moet niet denken dat het woord voor jou is. Nee toch? Het woord van zijn genade gaat uit tot alle volken en mensen zonder onderscheid. En dat woord wordt nog eens verkondigd met bevel van bekering en geloof. Komt herwaarts tot mij. En hoe komt het nou dat mensen niet gaan? Nou, daar zijn diezelfde redenen voor te bedenken als daar ook in Capernaum misschien wel mensen voor te bedenken waren. Je hoort wel de stem van de Heere klinken, maar jij denkt niet dat Hij heeft wat jij nodig hebt. En je blijft met je rug naar Hem toe staan, want... De wereld heeft wel wat je nodig hebt. En deze aarde en het leven hier op aarde, daar gaat je hart naar uit. Maar wat Jezus verkondigt, wat God ons heeft aan te bieden, dat is niet relevant, dat is niet interessant. Dat is een reden waarom jij onbekeerd blijft. Of misschien denkt iemand... Ja, maar ja, ik ben zondig inderdaad. Maar ja, ik voel het eigenlijk nog niet zo heel erg. En ja, die ander is veel zondiger. En er zitten hier zoveel huichelaars in de kerk. En moet je die eens zien, en moet je die eens zien. Zo nog bezig met andere mensen om ons heen. En zelf komen we er toch nog aardig vanaf. Ja, nee, inderdaad, ik ben zondig. En wat ik gedaan heb, het is niet goed. En ik neem de schuld wel op me, maar... Jij mag ook wel eens naar jezelf kijken. Nou, dan is het niet vreemd, gemeente, als je niet verlost wordt van die kwaal. Omdat je nog om je heen aan het slaan bent. En andere mensen mede schuldig wil maken. En een derde die denkt, ja, ik bid er al zo lang om. En ik heb het al zo vaak gevraagd. Maar ik heb het nooit gehoord en ik heb het nooit ontvangen. Nou, ik heb de moed een beetje opgegeven. Het zal wel niet voor mij zijn. He, die mensen daar, die zagen al die wachtrijen daar staan voor het huis van Petrus. Jongen, dan moet ik daar in die rij gaan staan. Hoe lang zal het duren? Daar heb ik het niet voor over, hoor. Ik ga weer door. En een vierde die zegt, maar mijn zonde is groter dan dat ze vergeven kan worden. Want ik heb het zo tegen beter weten ingedaan. En ik ben zo hard en ik ben zo verhard geworden. En ik ben al zo oud geworden ook in de zonde. Het kan voor mij niet meer. En wat onze redenen ook zijn, gemeente. Onverschillig, goddeloos. Of moedeloos. En misschien ook nog met een godsdienstig sausje eroverheen. Dat je zegt, ja, maar dat kan zomaar niet. De Heer moet het doen. Er is een wonder nodig. En ik onderstreep het, gemeente, het is allemaal waar. Maar als je dat tussen twee slokken koffie door kunt zeggen, dan is er niks van waar. Dan is het een leugen in je mond. Niet één zieke in Capernaum kon het de Heer Jezus verwijten dat hij niet genezen zou zijn. Niet één zieke kon zeggen, ja, maar u hebt mij overgeslagen. Gij hebt niet gewild. Zo kon de Heer Jezus zeggen. Niet één zondaar in Barendrecht kan straks tegen God zeggen, u hebt mij overgeslagen. En het was voor mij niet. En ik hoorde er niet bij. En ik heb wel gebeden, maar u hebt uw oren gesloten voor mij. Gij hebt niet gewild. Het kostte je te veel. Je moest te lang wachten. Je meende dat je het zelf al kon. Je gaf de schuld aan anderen. En ook na ontvangen genade, gemeente, dan mag die vraag gesteld worden. Wanneer is het u die genade mag kennen? Voor de laatste keer geweest dat u wenend aan de voeten van Jezus lag. Waar komt die dodigheid vandaan? Waar komt dat koude hart vandaan? Waar komt die verachtering in de genade vandaan? Ligt dat nou aan hem? Is zijn hand verkort dat hij niet meer kan verlossen? Heeft hij vergeten genadig te zijn? Vinden zijn beloften en haar vervulling niet meer? Is het niet waar wat hij vroeger tot u gesproken heeft? Of houdt u een zonde aan de hand? Weigert u zich te bekeren? Kom, lieve mensen. Nog wordt de Heer Jezus gepredikt. Nog staat hij hier voor u in het gewaad van zijn woord. In al zijn gewilligheid. In zijn almacht. In zijn noodzakelijkheid. In de schoonheid waarmee hij uitgeschilderd wordt in de evangelie. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Kom, buig toch je knieën. Ga met je nood, met je twijfels en met je vragen, met je zonde van het verleden, met je zonde van het heden, met je onmogelijkheden, met je ongeloof, met je vrees voor zelfbedrog, met dat harde hart of met dat verbroken hart. Met je zonde, die je zelf niet kunt overwinnen. Met je vleeselijke bestaan. Met wie je bent. Maar buigt u biddend voor hem neer. Deze schuld dragende. Deze ziekte, deze ellende dragende borg. Hij is gewillig. Als een mens gekneld ligt in de banden van de dood. Zo gekneld. Zo dood dat je de dood in je voelt werken. Zo ongelovig. Zo twijfelmoedig. Volgt dan die dichter die zegt, maar ik riep den Heere dus aan in al mijn nood. O Heer, o wie het mijn ziel door u gered. Amen. Samen nog Gods aangezicht. Heer, heb ootmoedig dank dat we deze oude psalmen mochten zingen. Kon het zijn als antwoord op de prediking. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Dan bent u een horend God, een ontfermend God. Dan zult u nooit mensen die tot u komt uitwerpen. Heren, dat het ons aller ervaring mag zijn of worden. Wie wij ook zijn, waar wij ook zitten in de kerk of thuis, wij kunnen dit niet missen. Wij kunnen nu niet missen. Want het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Nu bent u nog beschikbaar, Heren. Nu bent u gewillig. Nu zit u nog op de troon van uw genade. O, dat deze dag dan door ons mag worden gebruikt om tot die troon der genade te gaan. Dat ook de kinderen hun knietjes zullen buigen. En hun hart voor u de Heere mogen uitstorten. Want u hebt ook gezegd, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. Heere, wilt u ze gedenken, ook op de zondagsschool. Gedenk de leiding. En gedenk aan ieder die in onze gemeente een taak heeft. Ook onder de jongeren. Wat wordt er ook in dat opzicht veel werk verzet, Heren, soms op tijden van de avonduren. Heren, wilt u het werk zegenen, ook aan de harten van de leiders, maar ook aan de harten van de jongeren. En zo bidden we u, Heren, of dat u zo de stille naprediker wilt zijn. en geven dat het woord zijn kracht mag doen. Vergeeft u genadig ons het zondige. Ga met ons mee naar huis. Geef ons nog thuis, als het mogelijk is, ook gesprekken over deze dingen. Of als we eenzaam en alleen zijn, dat we in de binnenkamer ook deze dingen voor u, de Heere, mogen neerleggen. Maar hoor onze gebeden, o God. Om Jezus wil. Amen. Psalm 8, het eerste en negende vers zingen wij tot slot. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen. En ook het negende, hoe heerlijk rolt uit aller vrome mond die grote naam door het ganse wereld rond. 8 vers 1 en 9. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.